Het is een omgekeerde wereld. In Zandvoort schijnt de zon, terwijl het regent in de woestijn. Mijn naam is Stefan Kok en zoals altijd tegenover mij zit David Avakian aan de tennistafel.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
En tegenover mij is Stefan Kok met hele, hele kleine oogjes.
Ja, we hebben eindelijk een tijdstip gevonden dat we elkaar op een beetje een normale manier konden spreken. Het is 7:00 ochtends voor mij. Het is voor jou, is het donderdagavond, vrijdagavond? Ik weet het niet eens.
Donderdagavond, 10:45.
Ja, precies. En bij mij is het vrijdagochtend vroeg. Je bent de eerste met wie ik spreek, David. En ik ben niet zo'n ochtendmens, dus dat beloof wat.
Ja, nou, ik heb wel een hoop te bespreken en te vertellen natuurlijk. Waar ik mee wil beginnen is, jij hebt helemaal niet gereageerd, ook niet privé op de vorige podcast. En ik vroeg me af waar dat mee te maken heeft. Talon en Christophe in Dubai.
Ja, het was een hele leuke podcast. Het was heel interessant, moet ik zeggen. Ik had heel graag naast je daar gezeten om af en toe ook een vraagje te kunnen stellen. En dat het dan op een gegeven moment over mij gaat, is wel een beetje awkward. Want ja, het hoeft helemaal niet over mij te gaan in deze podcast. Het moet over tennis gaan en over de tennissterren. Maar jullie hebben me nog redelijk gespaard. Dus daar was ik nog wel blij mee.
Ja, want het was niet best, hè? Jouw tussenstand.
Nee, dat klopt. Maar ja, wat Talon of Christophe, ik weet niet meer wie het zei. Ze hebben wel gelijk, het seizoen is nog lang. En Alcaraz gaat nog wel voor mij wat puntjes sprokken in ieder geval. En die blunder die jij altijd zegt dat we Nadal niet hebben genomen. Ja, dat maakt nu niks meer uit natuurlijk.
Nee, zeker niet. Maar met Alcaraz is het ook maar de vraag. Hè? Ik sprak hem hier in Indian Wells, daar komen we zo meteen op. En om te zeggen dat de man vertrouwen uitstraalt, alles behalve.
Nee, en er komen natuurlijk belangrijke tijden voor hem aan in deze periode. Maar goed, jij zit dus in Indian Wells, even voor de duidelijkheid. En daar regent het, in de woestijn. Ja. Daarom schuift het programma maar op en een beetje gaten erin en is het ingewikkeld. En ja, hier Zandvoort, ik kijk naar buiten, het schijnt de zon, eindelijk. Dus het is een omgekeerde wereld.
Het gebeurt wel vaker, in het verleden ook wel meegemaakt dat het hier regent hier. Alleen nu 2 avonden op rij, begint wel een beetje te veel van het goede te worden en... In dit geval ook jammer, omdat daardoor de wedstrijd van Botik, de eerste partij van de Nederlandse mannen, uitgesteld is naar vrijdag. Hij zou spelen in de laatste partij vandaag tegen Denis Shapovalov. Interessant duel. Wie het weet mag het zeggen, zo'n wedstrijd is het. Maar we moeten nog even wachten.
Maar was het voor hun ook afwachten van, gaat het nog lukken vandaag om die partij te spelen? Of was het al snel duidelijk van, dat wordt hem niet?
Nou, wel iets sneller dan gebruikelijk, want we hebben nu natuurlijk die nieuwe regel van de ATP, dat wedstrijden niet meer heel laat de baan op mogen. Dus je weet wel iets beter nu van tevoren van, ja, dit is eigenlijk hopeloos dat die partij nog erop gaat komen. De weersvoorspellingen, die waren er ook. We zagen de radars en dat zag er allemaal niet zo heel best uit. Mm-hmm. Dus ik denk dat hij het wel wist eigenlijk, ja.
Oké. Okay. Nou ja, voordat we helemaal Indian Wells gaan bespreken, zullen we eventjes nog terugkijken. Ja, we zijn wel wat later in de week dan gebruikelijk. Ja, dat kwam dus door de planning die van ons een beetje scheef liep allemaal. Want er zijn natuurlijk al wat finales gespeeld nog van vorige week en met de mooie winnaars.
Zo is het, ja. Ik denk dat we die wel even moeten noemen zonder er misschien al te diep in te gaan, omdat het inderdaad al enige tijd geleden is. Laten we maar in Dubai beginnen, daar waar ik zelf was, hè, met Bublik. Die daar in de finale speelde tegen Hugo Humbert, de Fransman die het waanzinnig op de heupen heeft. En daar niet alleen van Bublik won in de finale, maar daarvoor ook al van Medvedev. En ja, gewoon meerdere titels al dit jaar heeft. En het is een speler die ontzettend goed is, bijzonder is, een eigen stijl heeft een beetje. Maar nu wel echt boven zichzelf uit begint te stijgen.
Nee, absoluut een mooi Frans talent, maar ik kijk er toch niet heel graag naar op de een of andere manier.
Het is heel specifiek inderdaad, het is niet soepel. Maar ja, het is een artiest in zijn manier. Hij is ook muzikant zelf en het is een bijzonder figuur.
Ja, een creatieve lefty.
Creatieve lefty, ja, om de clichés er maar in te gooien.
Mm-hmm. Maar goed, ook Nederlands succes in Dubai. Los dat jij er was natuurlijk.
Ja, onze Talon. Die wint daar gewoon de dubbelspeltitel. En dat nadat Botik samen met Hazen in Rotterdam al de finale haalde. Dus de Nederlandse singelaars die kunnen uitstekend dubbelen. Talon met Stroef deed dat in Dubai, wonnen van Krajicek Dodik, waar ze vandaag trouwens hier in Indie Wells ook tegen speelden. En ontzettend dichtbij was die weer Talon om te winnen. Maar die pakt er even een ATP 500-titel op.
Ja, zijn tweede dubbeltitel na Antwerpen, 1,5 jaar geleden met Botik. Ja, ik vind het wel mooi dat die singelaars dan toch, dan gaan ze voor die dubbel en dan willen ze toch iets laten zien van, jongens, wij zijn gewoon betere tennissers of zo, weet je, wij gaan hiervoor. En als ze er echt voor gaan, en in een Olympisch jaar, hè, dat is het ook, dus ze nemen de dubbel ook wat meer serieus, zie je dat ze dan toch kunnen bovendrijven, want ze versloegen nogal wat dubbelspecialisten en route naar de finale ook.
Tellen altijd, die noemt dan het goede serveren. Hè? Hij heeft heel veel vertrouwen daarin. En als hij in Dubai dan samen met Stroef, als ze dan goed serveren, dan weet je eigenlijk dat ze die tiebreak sowieso gaan halen altijd. En ze kunnen ook beter retourneren dan de meeste dubbelaars. Dus 1 plus 1, weet je.
Ja, en ze spelen een onorthodox spelletje dan. Want die dubbelaars zijn natuurlijk allemaal van patronen en dingen en schema's oversteken. En die singelaars is gewoon van ja. Goede service, goede return en eerste volley, eventueel.
Ja, ja, en ik sprak Tellon hier in Indian Wells daarover. En hij noemde inderdaad ook al het Olympisch jaar. En dat hij daarvoor natuurlijk ook hoopt te kunnen singelen en dubbelen. En in dat opzicht zal hij veel dubbel spelen.
Ja, maar gaan we toch weer heel erg diep in wat er allemaal gebeurd is afgelopen week.
Ja.
Maak het rondje nog even af dan, alsjeblieft, op de Tour.
Ja, Acapulco hadden we Alex de Minaur, die na Rotterdam, waar hij uitstekend speelde, de finale haalde. In Acapulco de titel won, een ATP 500 titel. Won van Casper Ruud daar in de finale. En bijzonder daaraan is dat zijn vriendin, Katie Bolter, bij de dames een titel, ook een ATP 500, nee, niet een ATP, een WTA 500 in de wacht sleepte. Dat deed ze in San Diego en dat is dan heel mooi en romantisch dat hij dan helemaal na het winnen van die titel in Acapulco midden in de nacht nog die kant op gaat naar San Diego zonder slaap daar in de box zitten en zoetsappig allemaal.
Liefde, David, dat ken jij vast nog wel.
Dat komt nog een keer, hè?
Ja, dan ga ik wel eens gekke dingen doen.
Oh, ja, wie weet. Dus dat was dat. En dan hadden we nog, wat hadden we nog? Austin, een Chinees onderrondje, gewonnen door Yuan. En dan missen we nog iets. Chili.
Precies, ja, het Greffel-toernooi. Ja, dat moet dan natuurlijk voorbij zijn, hè?
Deed het weer.
Ja.
En trouwens, daar wil ik wel even een punt van maken, hoor. Als ik even, viel me vorig jaar al op hier in Indian Wells en dan nu ook weer. Dan heb je dat iconische grasveld en dan heb je al die mensen die daar staan te wachten en de spelers toeschreeuwen. Van hè, voor om een handtekening, dan past het niet in mijn hoofd dat een speler als Baez zo'n hele menigte dan zijn naam ziet schreeuwen en dat hij dan niet eens omkijkt.
Oh echt?
Dan denk ik, goed, als je Djokovic bent of wat dan ook, die dit al 100 jaar doet en een keer denkt van, ik heb het nu wel gezien, dan kan ik het nog begrijpen ergens, maar ook niet. Maar als dan zo'n Baez, wat met alle respect natuurlijk nog niet echt een status heeft, niet eens even de moeite neemt om die mensen een handtekening te gunnen, vind ik dat echt wonderlijk.
Ja, jij zou dat wel doen.
Ja.
Je blijft omkijken, maar niemand roept.
Nee.
Oh, er ligt al zoveel voor jou in het verschieten, horen we nu al in 2 minuten podcast.
Zodoende. Goed, dat wilde ik even gezegd hebben.
Ja. Ik wil nog even het rondje afmaken, want we hadden ook nog een Bibiana Schoof die de finale speelde in Austin, in het dubbelspel weliswaar, met haar Poolse partner Kawa, dat betekent koffie. En ze verloor helaas die eindstrijd, maar toch mooi om een WTA-finale te spelen. Nou, dat was dan dat. Dan kunnen we nu vooruitkijken vooral. En dan het prachtige Indian Wells. Maar ja, het begon eigenlijk al meteen met slecht nieuws. Want geen Nadal. Hij was er wel, maar gaat niet spelen.
Nou, hij was al heel vroeg hè, in de Verenigde Staten. Hij was zich aan het klaarstomen voor de Netflix Slam.
Oh jee, ja. Kunnen we het daar heel even over hebben? Ik heb gekeken, wat een verschrikkelijke bedoeling is dat, zeg.
Vertel.
Nou ja, het wordt natuurlijk wel Amerikaans aangevlogen met... Het wordt opgehemeld als een gek. Nou, dat kennen wij in Europa helemaal niet zo. Oké, dat is de Amerikaanse stijl. Dat moeten we dan maar voor lief nemen. Er zit een mooie presentatrice die niet zoveel van tennis weet. Dan hebben we Andy Roddick en Agassi als duiders. Nou, dat was wel tof. En dan, ja, ik kan zijn naam niet uitspreken. Die ook die van Tennis Channel. Prakash. Nou, die kijkt alleen maar in de camera. Die vindt zichzelf echt... Ken van Barbie, het is verschrikkelijk echt. Oh my god, nou, dan hebben we Patrick McEnroe, Jim Courier als commentatoren. Echt geweldig, weet je. Dus we hebben echt wel A-niveau. En dan betalen de mensen volgens mij $400 minimaal voor een kaartje. Het zit helemaal vol. En ze krijgen een tenniswedstrijd te zien. Is niet om aan te gluren. Maar de commentatoren en Pam Shriver, hè, die dan nog interviewt. Iedereen vindt het geweldig. Dit zo goed hebben we het nog nooit gezien. Nou, als je een beetje verstand van tennis hebt, dan zie je dat ze allebei totaal niet in vorm zijn. De ene die kampt er nog met die enkelblessure, die durfde niet te lopen, Alcaraz. Nou, Nadal, die had dus ook nog niet fit, al anderhalf jaar niet op serieus niveau getennist. Nou goed, wel een beetje in Australië, maar was ook niet vooruit te branden. De ene mishit naar de andere. En maar joelen, en maar doen. En ik, oh mijn god, en maar zeggen van ze serveren zo hard. Nou ja, dat sloeg ook helemaal nergens op. En dan spelen ze nog, oké, weet je wat, Nadal, win jij de eerste set? En dan kom ik een beetje voor, maak het een beetje spannend. Maar dan win ik Alcaraz toch nog die tweede set. En dan gaan we zo'n match tiebreak spelen. Ja, nee, dat wordt niet 10-4. Nee, dan gaan we dan, weet ik veel, 15-13 van maken. Zodat de mensen nog een beetje kunnen joelen. Sla ik de ene voorhand in het net, doe jij hem daarna het hek in. En dan lijkt het nog wat of het een hele spannende wedstrijd is. Van oude generatie tegen de nieuwe generatie. En dan hebben we al die 10.000 mensen die veel te veel geld hebben betaald voor dit. En iedereen die een Netflix abonnementje heeft, hebben dan gepleased. Nou, het was echt verschrikkelijk.
Jouw recensie, die hebben we bij deze gehoord.
Nou ja, ik goed. Heb en dan krijg je dus Indian Wells. En dan krijg je dan Nadal die dan gaan zeggen, ja, nee, ik kan niet spelen. Ik ben niet fit genoeg. Ik kan niet liegen tegen de fans. Maar nee, het weekend ervoor heb ik wel 1 miljoen opgehaald tegen de fans. Want ja, ik deed net of ik fit was en heel goed in vorm was om een wedstrijd te spelen. Maar in Indian Wells kan ik niet liegen tegen de fans, dus ik trek me terug.
Ik denk wel iets meer dan 1 miljoen, hoor, overigens.
Ik zou het voor 1 miljoen ook doen. Maar goed, ja. dat was mijn weekend. Dat was geen Netflix en chill.
Nee. Maar goed, ik hoorde nu al zo her en der. Zou dit dan de laatste hardcourt wedstrijd ooit geweest zijn in de carrière van Nadal?
Ja, dat speculeerde natuurlijk. Hè. Iedereen denkt, slaat nu het hardcourt over en gaat op gravel weer beginnen. Maar goed, hij was natuurlijk wel al een tijdje in de VS. Hij nam het wel serieus om Indian Wells te kunnen spelen. En ja. Netflix Jam was een soort van test. Ja, mm-hmm. Door het ijs gezakt.
Ja. Het heeft wel leuke beelden opgeleverd van zijn zoontje, hè, die daar met een mini-racket stond te timmeren op de tribunes. Dat was wel geestig om te zien. En datzelfde zoontje heb ik hier in Indian Wells ook al op het grasveld gezien, waar hij een momentje had met Jannik Sinner. Dus dat is allemaal wel grappige beelden. Voor de mensen die dat leuk vinden, zoek dat vooral op de social media. Verder, ja, Alcaraz hebben we al even genoemd, die enkel zei je. Ik heb hem ook gesproken hier. In de interviews voor Ziggo Sport. En ja, eigenlijk was het enige waar hij het over wilde hebben, die enkel. Hij zegt, ja, iedereen weet dat ik daar doorheen ben gegaan. En ja, ik doe mijn best om daar mee te dealen. Maar om te zeggen dat het ideaal is, zou een leugen zijn. Dus dat speelt nog echt. En hij is de titelverdediger. Dus hij heeft wat punten te verdedigen. Natuurlijk ook, nou, als je even een stap terug doet en kijkt naar Alcaraz, de laatste tijd. Hij heeft Wimbledon gewonnen, maar sindsdien eigenlijk geen toernooi meer gepakt. En ook dit jaar heeft hij nog geen finale gehaald. Dus hij is niet helemaal zichzelf nog.
Nee, het lijkt ook een beetje of hij die focus of die honger of die jeugdigheid een beetje kwijt is of zo. Dat hij bestormde natuurlijk de ranglijst, maar ook de tegenstanders met dropshots, serves, volley, met gekke ballen halen en zo. En het lijkt een beetje of hij dat een beetje kwijt is of zo.
Ja, weet ik niet. Ik denk dat hij gewoon nog niet zijn vorm heeft, weet je. En als dat komt zo meteen, dan zal hij ongetwijfeld weer gewoon zichzelf zijn. Als ik hem zo in de wandelgangen en tijdens die mediadagen zo volg, dan merk ik niet een andere Alcaraz dan voorheen. Hij is even vrolijk en even welwillend om gewoon alle verplichtingen te doen. Super vriendelijk, gewoon de Alcaraz die ik ken. Ja, en in die wedstrijden, ja, misschien heeft het ook ermee te maken dat spelers hem nu ook beter kennen gewoon. Hè? Mm-hmm. Dus dat is altijd iets na zo'n soort doorbraakperiode. Gaan tegenstanders zich beter instellen? En het kan zijn dat hij daarmee te maken heeft nu. Dat hij daar dan weer zelf iets op moet gaan verzinnen.
Ja, dat is ook wat Jannik Sinner volgens mij tegen jou zei. Hè? Dat de spelers hem nu beter gaan kennen als tegenstander inderdaad.
Ja, precies dat. Dus dat is voor hem dan weer een uitdaging om dat voor te zijn. Wacht je dan af van, oh, hebben ze me door? Of ga je vanuit jezelf, zonder zeg maar dat af te wachten, al gewoon verder bouwen in plaats van te leunen op de kwaliteit die je al hebt. Dus dat zijn interessante dingen en iedereen die gaat er op zijn eigen manier mee om. Jannik is nu een beetje wat Alcaraz misschien de voorgaande jaren was, de opkomende jongeling. Die spotlights zijn wel een beetje verschoven nu.
Is het dan zo, want je hebt ook Tsitsipas gesproken, dat heb ik gezien, dat hij eigenlijk misschien dan te laat is met zichzelf uitvinden, verbeteren, et cetera. En dat,
ja, zo kan je het zien. Hij is nu bezig met de aanpassingen, Tsitsipas. Vooral die service. En dat heeft ook ermee te maken dat hij daardoor rugpijn hoopt te voorkomen. Maar het is nogal wat voor zo'n speler die jarenlang in de top 5 heeft gestaan, Grand Slam finales heeft gespeeld, om zo'n technische aanpassing door te voeren. Kijk, Sinner die heeft het vorig jaar ook gedaan met service, dat hij ineens ging bijstappen. Ja, Tsitsipas is wat ouder, is iets verder. En ja, dat zijn toch wel keuzes die je dan maakt op zo'n niveau. Want voor hetzelfde geld raad je helemaal het gevoel ermee kwijt. En Tsitsipas die heeft nu echt bewust die keuze gemaakt om dat te doen. Hij heeft ook gewezen in dat interview naar Sinner. Hoe inspirerend en hoe heroïsch dat was wat hij in Australië deed. En hij hoopt dat zelf ook nog een keer te kunnen ervaren. Want hij heeft natuurlijk die Grand Slam finales gespeeld. Is dichtbij geweest. Een paar stappen terug om weer vooruit te gaan. Zoals hij zelf zegt.
Ja, het is ook moeilijk om het dan... Je weet dat op de lange termijn is bijvoorbeeld die aanpassing beter. Maar op de korte termijn slaat hij wat meer dubbele fouten. Of weet je, of dan is hij iets meer onzeker misschien. Maar je moet het lange termijn dan wel in oogschouw houden.
Nou, hartstikke goed van hem, weet je. Want om door te gaan op dezelfde manier... Ja, voor hetzelfde geld blijft hij daarmee gewoon jarenlang in de top 10 wel hangen. Maar ja, hij is iemand die meer dan top 10 wil, meer dan top 5 wil. Hij wil ook gewoon nummer 1 van de wereld worden. Hij wil ook Grand Slams winnen. En dan gaat hij nu de top 10 uit. Of hij is nu al enige tijd buiten de top 10 terechtgekomen. En dan hoopt hij terug te bouwen naar iets wat hij was en zelfs nog beter. Ja, waarom niet, weet je? Het is een geweldige speler.
Ja, nee, dat moet je ook doen. Kijk, en Rafa Nadal en Roger Federer waren natuurlijk het ultieme voorbeeld van om zichzelf te blijven verbeteren, je spel nog aan te passen, ook naar je leeftijd toe en naar je fysieke mogelijkheden toe.
Nou ja, je noemt Nadal en Federer. Ik denk dat we Djokovic ook niet moeten vergeten in deze, want die heeft zich jarenlang natuurlijk kapot gespeeld op die twee, totdat hij weer iets nieuws probeerde en maar door bleef gaan totdat hij het antwoord vond op het verslaan van Nadal en Federer. En die is er nog steeds. Hij is er weer, eigenlijk moet je zeggen, hier in Indian Wells. Voor het eerst sinds 2019. Dat heeft te maken met al die coronaperikelen en verboden voor mensen die niet gevaccineerd zijn om naar de Verenigde Staten te komen. Dus het is even geleden voor de vijfvoudige kampioenier. Maar hij is hier en hij is blij, hij is vrolijk. En ik verwacht een reactie van hem na het verliezen van de Australian Open. Halve finale was dat dan tegen Sinner. Ik verwacht Djokovic die aanstaat, die revanche wil nemen en die eigenlijk helemaal niks wil weten van de wisseling van de wacht of zo. Dus ik ben razend benieuwd naar hoe hij hier gaat spelen.
Nou ja, als we het over aanpassingsvermogen hebben, ja, dan kunnen we Andy Murray in dit rijtje natuurlijk ook wel noemen, want die heeft er iets meer moeite mee volgens mij.
Hij heeft aangekondigd in Dubai dat hij niet zo heel veel meer in de tank heeft of niet bereid is om heel veel meer te spelen. De zomer heeft hij genoemd als eindpunt. Wanneer precies is onduidelijk, maar ik denk dat iedereen die Andy Murray kent en zijn carrière heeft gevolgd en weet waar die vandaan komt, dat er maar één plek kan zijn waar dat gaat eindigen.
Ja, dat zal in Londen zijn, op het gras van Wimbledon, vermoed ik zo. Maar wat staat hier? Rond 60, 65 van de wereld of zo? Maar ik bedoel dus met zijn aanpassingsvermogen, ja, hij speelt nog wel een beetje misschien dat ouderwetse tennis toen hij alles nog kon belopen, in plaats van wat sneller te spelen.
Nou ja, dat gezegd hebbende, hij had het in Dubai nog uitgebreid over dat hij net is overgestapt op een ander snarenpatroon. Of dat hij, hoe noem je dat, met die darmsnaren, ging hij dan weer wisselen van verticaal naar de horizontale snaren. Ik weet niet eens meer precies wat dat was technisch. Maar hij is ook dus nog bezig om op deze leeftijd zo echt in de absolute nadagen dingen te veranderen. En dan vind ik het eigenlijk best wel sneu dat zijn reactie is van, oh shit, dat was eigenlijk best wel lekker, hè, die andere snaren. Dat je daar dan nu achter komt.
Ja.
Dan denk je van, shit, had je dat nou niet eerder dan moeten doen.
Ja, nou ja, op de veteranentour is het ook fijn dan. Toch?
Ja.
Met goede snaren.
Ja, kan ik bij jou meedoen.
Ja, oh ja, hij is van harte welkom. Maar ik vond het wel interessant, want het is natuurlijk ja, een geweldige speler. En met een leuke, mooie kijk ook op het spelletje. Vooral toen hij zelf speelde natuurlijk, vond ik wel schaker en zo. Maar ook wel had hij wat moois over, ja, komt de enkelhandige backhand überhaupt nog een beetje terug, weet je? Of wordt het echt allemaal dubbelhandig? Hij zegt, ja, met die serversnelheden van nu, ja, is retourneren bijvoorbeeld met enkelhandige backhand bijna niets meer te doen. En dat soort dingen. En over de balstuit, dat hij in New Wales best wel hoog stuitert. En dat is heel veel met topspin wordt gespeeld. Nou, dat heeft hij wat minder bijvoorbeeld allemaal.
En over die enkelhandige backhand, ik vind het eigenlijk een hele mooie brug naar de tegenstander van Botik in de eerste ronde. Typisch een speler die enkelhandige backhand, ja, dat ziet er misschien prachtig uit, maar om te zeggen dat het volledig onder controle is bij Denis Shapovalov, is een tweede. Die partij had dus gespeeld moeten worden, maar die komt nog. Botik tegen tegen Chapo. Dat zijn twee spelers die op dit moment nou niet per se spelers zijn waarvan je weet wat er gaat gebeuren op welke dag dan ook. Ik weet niet hoe ze uit bed stappen. Mm-hmm. Botik hebben we natuurlijk in Dubai zien verliezen van Korda binnen 43 minuten. Dat was een dramatische wedstrijd. Dus dat soort wedstrijden zitten ertussen, dat hij door het ijs kan zakken.
Ik hoorde hem ook interviewen dat Botik een totale off-day had. Maar ik heb die wedstrijd gezien. Ik had 43 minuten van mijn tijd wel even over. Dat Korda raakte ook werkelijk alles. Dat was niet normaal. Alle returns, alle services. En dan kan je zeggen, ja, daar moet Botik iets anders tegenover stellen. Maar het was gewoon, hij nam het racket bijna uit je handen. Dat was echt niet normaal.
Ja, hij speelde echt briljant, Korda. Had maar twee onnodige fouten ook. En 26 winners, geloof ik. En al die percentages was allemaal top. Hij begon ook met allemaal aces meteen in die eerste game die hij speelde. Maar toch, als Botik zijnde, als speler sowieso in de top 100, dan moet je toch wel... Korda is geen Djokovic. Korda is Korda. En het is natuurlijk een ongelooflijk talent. Maar daar moet je een bepaald basisniveau tegenover kunnen zetten, zou je denken. Dat je niet binnen 43 minuten van die baan wordt getikt. En hij was gewoon overal te laat. Dus dat was meer de off-day.
Nee, maar dat kan dus nu tegen Schapen ook gebeuren. Want die man kan alles het hek inslaan, maar kan ook alles waanzinnig op de lijn rammen.
Ja, ik weet het niet. Ik kan er geen zinnig woord over zeggen, over die partij. En eigenlijk zouden de tweede ronde wedstrijden al moeten beginnen. Zoals die wedstrijd van Tellem tegen Hanfman. Want Tellem had als geplaatste speler een bye. En die treft Hanfman en dat is ook morgen.
Ja, nou mooi dagje. Nou, wat kan je vertellen van Jannik Hanfman? Kom maar op.
Ik heb Tellem erover gesproken en hij heeft het zelf gewoon verteld. Dat is iemand waar die, ja, eigenlijk voordat hij de Tour op ging in het Challenger-circuit meerdere keren tegen gespeeld heeft. Elke keer een pak slaag van heeft gehad. Bagels om de oren ook, maar tegelijkertijd. Het is al enige tijd geleden. En Tellem heeft wel zoiets van, hè, kom maar op, nu ben ik natuurlijk een andere Griekspoor dan in die tijd. En dat is een speler, Hanfman, die graag op gravel speelt vooral. En nou ja, als we Medvedev mogen geloven, is Ineos ook een soort gravel. Misschien zelfs trager dan gravel. Griekspoor moet dat winnen.
Oké, okay, ja, met de status van Griekspoor nu, hè, als geplaatste jongen tegen Hanfman, gaan we allemaal weer vanuit van, nou, dat moet Griekspoor winnen. Als hij het niet wint, is het een enorme teleurstelling. Die status heeft Tellem nu eenmaal. En ja, als je naar de top 10 wil, ja, dan is dat eenmaal zo. Dat wij buiten wachten, het allemaal wel zien van, dat moet te doen zijn.
Eén ding wat ook in die podcast naar voren kwam in Dubai, en wat ik nu ook weer zie hier in Indian Wells, is een hele bewuste keuze van het trainen met goede spelers, met toppers. Hier heeft hij dan met Gatchanov al een trainingssessie gehad. Hij heeft off-site met Felix Auger-Aliassime getraind. Dus hij is wel heel bewust daarmee bezig om niet zomaar een trainingspartner of een sparringpartner of wat dan ook in te schakelen. Hij wil echt gewoon met de allerbeste spelen. En andersom willen zij ook nu graag met Griekspoor trainen, omdat ze weten wat hij in huis heeft en wat voor niveau hij ook op trainingen kan brengen. Dus dat vond ik wel een interessante opmerking die hij daar maakte. En ook om dat dan te zien meteen in Indian Wells.
We hebben al een Nederlandse eerste ronde gehad in het vrouwentoernooi. Aranska Rus tegen Tatjana Maria. Nou, ik heb die wedstrijd gekeken. Dat was best wel interessant. Want die Maria met enkelhandige backhand, dat is eigenlijk wel heel apart om te zien. Die slijst voorhand, die slijst backhand. Die serveert af en toe heel goed, af en toe helemaal niet goed. Die vertraagt heel veel. Die lokt Aranska, zeg maar, om naar het net te komen. Wat Aranska niet heel erg prettig vindt, volgens mij. En dan geeft ze een sneaky slijslopje. En ja, dat is gewoon een winning ugly lijkt het wel, van Brad Gilbert. Maar Maria, die trekt het er toch uit. Volgens mij duurde de eerste set bijna anderhalf uur. Het was echt een slijtageslag. En de tweede set ging wat sneller, 6-2. De eerste was een tiebreak. Ik vind het toch wel weer grappig om zo iemand te zien.
Ja, jammer dat Aranska dan zo'n listige speelster treft. Want we hebben het al genoemd, Indian Wells is in zekere zin een soort half gravel toernooi. Dus het zou voor Aranska op zich een prettige baan moeten zijn. Helaas, het is niet anders.
Ja. Je noemt gravel een paar keer. Dan zit ik toch te denken aan Simona Halep.
Ja.
Voor haar op zich enorm goed nieuws. Haar schorsing van 4 jaar is teruggebracht naar 9 maanden. En ze mag weer in actie komen. En meteen, volgende week is het raak of de week daarna?
In Miami. Ja, gaat ze spelen met een wildcard. En haar schorsing van 4 jaar terug naar 9 jaar. Ze heeft het wel degelijk genomen.
9 maanden.
Hè,
dat, je zei 9 jaar.
Sorry.
Dat was lekker dat je hoger beroep gaat en dan zo, nou, weet je wat, doe 9 jaar. Maar 9 jaar, ja. Dat was promes. En Halep was 9 maanden. Dus ze kon ook een kindje maken. Maar goed, het is dit geworden.
Ja. Ja, ze heeft bij het CAS dat beroep ingediend. En dat is eigenlijk zoals alle beroepszaken daar bij het CAS de laatste tijd. Sharapova, Halep en nog een hele reeks ertussendoor van iets minder bekende namen. Cilic. Eigenlijk is het een garantie voor dat het de goede kant op voor je zou gaan als je daar beroep indient. Mm-hmm. Het is wel degelijk het geval dat zij dus dat heeft genomen, dat spul. Maar het is aangenomen dat het allemaal niet bewust is geweest of dat het een vervuild supplement, hè? Dat was denk ik wat is aangenomen. En ze gaat spelen in Miami en dat is op zich wel bijzonder, want ik weet nog heel goed toen Maria Sharapova met die doping bezig was. Toen schreeuwde iedereen moord en brand en nu is het een soort Hosanna-sfeer van ze mag weer. Ja. En toen was iedereen heel boos op dat het allemaal is omgedraaid. En ja, zo zie je maar weer. Speelsters die heel vriendelijk zijn. En speelsters zoals Maria Sharapova, die eigenlijk de pest aan iedereen hadden en hun eigen ding deden, die krijgen een andere behandeling. En het was Halep zelf trouwens die destijds het wonderlijk vond dat Sharapova meteen een wildcard kreeg. Mm-hmm. En die gaat nu zelf in een soortgelijke situatie met een wildcard meteen aan de bak.
Ja, want ze zegt ook dat ze al die tijd gewoon heeft doorgetraind. En dat moet ook wel, want ja, als je meteen al een week later in actie kan komen, ja, dan moet je er wel klaar voor zijn. Maar inderdaad, ze blijft in principe gewoon een streepje achter de naam van ja, een dopingzondaar. Ja, intentioneel of niet, ja, het is gebeurd.
Maar goed, het feit dat het niet een bewuste zet is, dat vind ik dan wel wat waard op zich.
Ja, dat hoor je ook heel vaak als reden. Hè? Weet je, Arani, daar viel toch medicijn in de pasta van de moeder. Die had ze opgenomen. En Casquet had volgens mij gezoend in een discotheek met iemand die cocaïne op de lippen had. Ja, het is ook wel heel grappig soms, de verhalen die je hoort.
Ja, elke zaak heeft weer zijn eigen tintje. Het andere opvallende, aparte nieuws was Rublev in Dubai met die hele situatie met die disqualificatie. Wat ook weer werd omgedraaid hè, na een beroep van hem. Hij schreeuwde daar de huid van een van de lijnrechters vol. En werd daar gedisqualificeerd tegen Bublik in de halve finale. Even later werd ook bekend dat hij zijn prijzengeld kwijtraakt. En als punten, nou daar ging hij tegen in beroep. En uiteindelijk werd besloten door de commissie daar, die daarover ging, dat het inderdaad disproportioneel zou zijn om één disqualificatie en ook nog al het verlies van die punten en het geld te doen. Dus toen hebben ze dat geld en die punten dus weer teruggegeven. En Rublev die heeft vervolgens zijn excuses wel aangeboden en gezegd dat hij natuurlijk over de schreef ging. Niets rechtvaardigde zo iemand helemaal verrot schelden. Het gaat gewoon meer om het feit dat je iemand vanaf een hele kleine afstand zit uit te kafferen.
Ja, dan ben je toch eigenlijk niet goed bij je stekker, toch? Dat je op neus aan neus met een linesman gaat staan en dan helemaal, ja, wat je ook roept in zijn gezicht, maakt eigenlijk niet uit. Dat kan toch niet?
Nee.
Ja, dat is toch apart. En het is natuurlijk ook apart dat er een andere linesman, die sprak toevallig Russisch. Ja. En die ging hem dan, noemen ze dat, snitchen bij de umpire. Ja, ja, merkwaardig incident.
Ja, maar goed, hij heeft nu dus gezegd dat hij daar ernaast zat. Tegelijkertijd wilde hij wel gewoon zijn recht halen. Mm. En gewoon die punten en dat geld gewoon ontvangen, want dat was iets te veel van het goede geweest. Maar ja, hij herkent zijn fout.
Ja, het is zo'n aardige gozer, hè? Van mij naast de baan. Maar op de baan kan hij zichzelf nog wel eens in de weg zitten of blesseren. Of nou, in dit geval dan een umpire aanpakken. Nou, dan is het ons toch gelukt om even samen te komen deze week. Ja, ik vind het ook wel weer leuk dat we nog zoveel mooie wedstrijden hebben in Indian Wells. Ondanks de regen, maar nu is het weekend. Kunnen we misschien iets later opblijven met z'n allen. En dan kunnen we Tellen en Botik nog in actie gaan zien. Want het tijdverschil is wel killing. Het is volgens mij 9 uur. Niet het meest relaxte voor ons hier Europeanen om het toernooi te volgen, want het is een prachtig toernooi om te volgen.
5e Grand Slam in feite is het geworden, nadat Miami die titel kwijt is geraakt. Nou, hij is ontzettend prestigieus. Het is maar 1000 punten, maar toch steekt het wel enigszins uit boven sommige andere 1000 toernooien.
Ja, het is ook voor mij ook een soort van herstart van het seizoen of zo. Als ik de spelers zo zie, daar trainen en vroeg naartoe. En ja, in maart hebben ze in principe maar 2 toernooien. Dus het is een soort van relaxed, een beetje trainen, maar ook wel weer veel dubbelen erbij. Dus al die sterren komen gewoon in actie.
Ja, en op dat mooie grasveld hè, van in New Orleans, wat je eigenlijk altijd in de beelden ook voorbij ziet komen, daar zijn ze bezig. Daar hebben ze nu ook een outdoor gym erbij. Dat is prachtig, hoe dat eruit ziet. En er wordt gevoetbald. Dus het is inderdaad een hele ontspannen, sportieve sfeer in New Orleans.
Ja, dus je kan lekker in de regen fitness en slidings maken op het natte grasveld. Nou, heerlijk. Maar goed, over het algemeen schijnt daar de zon. Ik ga jou heel veel plezier wensen en werk ze daar.
Dankjewel. En jij veel plezier op de baan.
Ja, we gaan hier. De gravelbanen zijn langzaam maar zeker gaan die hier open. Dus wij gaan ons ook hier verheugen op outdoor tennis. Dus dat gaan we doen. En dan spreken we elkaar na in New Orleans.
Zeker.
Voor nu, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.